Gemeente, is het u wel eens opgevallen dat op de drempel van het Nieuwe Testament er zoveel gezongen wordt? Je zou kunnen zeggen zo rondom Advent en Kerst op de drempel van het Nieuwe Testament in Lucas 1 en zo. Daar lijkt het wel alsof de Bijbel een zangbundel wordt. Alsof onze gewone spreektaal niet genoeg is om nou uit te drukken de vreugde die leeft in het hart van Gods kinderen. Lofzang van Zacharias en Maria en Simeon en... De harten zijn vervuld. En dan wil ik vanavond in de nabetrachting en de dankzegging gaan luisteren naar de woorden uit de mond van een priester, Zacharias. Die ook begint te zingen. Zomaar staan in zijn priesterwoning, waar Maria is, zijn nichtje, en waar ook zijn vrouw is, Elisabeth. Hij is de derde die zingt, Zacharias. Zijn lofzang zou eigenlijk het eerste lied moeten zijn. Want ja, u weet, jullie weten, dat de engel die kwam, Gabriel, die kwam bij Zacharias om aan te kondigen dat Johannes de Doper geboren zou. Maar hij geloofde dat niet. Ongeloof komt ook voor bij Gods kinderen, Gods knechten, hij was priester. En toen werd hij als straf met stomheid geslagen, 9 maanden lang. Weet je wie de eerste is die een loflied aanheft? Dat is zijn eigen vrouw, Elisabeth. Als je goed leest in de verzen ervoor, dan zie je dat Elisabeth ook een lofzang gezongen heeft. Vervuld met de Heilige Geest, vers 42. Ze riep uit met grote stemmen, zei gezegend, zijt gij onder de vrouw, gezegend is de vrucht van uw buik. Goed gelezen is Elisabeth de eerste die een lofzang aanheft. De tweede die een lofzang aanheft is het nichtje Maria die op bezoek gaat bij Zacharias en Elisabeth. En zij zingt haar lofzang vanaf vers 46, de lofzang van Maria. Kunt u zich voorstellen hoe Zacharias zich voelt? Hij zit daar in zijn eigen woning. Hij hoort zijn vrouw lof zingen. Hij hoort zijn lof zingen en hij met een gesloten mond zat erbij en hoorde ernaar. Ja, dat is ook wat. Kan best zijn dat je vanmorgen samen met je vrouw of misschien wel met een kind aan het avondmaal gezeten hebt. Dat is een groot goed. Dat is een groot wonder van Gods genade. En dat kan zijn dat je thuis komt, hè, en dat je vrouw er vol van is. En je hoort het aan en je zwijgt. Er staat in de Bijbel een merkwaardige tekst. Ik weet niet of je dat allemaal vat. Er staat in de Bijbel en zij zingen bij beurtzangen. Nou, je zou dat zo kunnen opvatten. Dan krijgt die eens een beurt van Gods geest. En dan krijgt die eens een beurt van Gods geest. En dan krijgt die eens een beurt van Gods geest. De Heer is zo vrij in zijn werk, hè. Het is niet elke avondmaalsgang dat je op de toppunten zit van het geloofsleven. Het kan zijn dat je aangaat uit armoe. Kan zijn dat je aangegaan bent uit levende behoeften. Kan zijn dat je aangewezen bent en dat je er zo vol van bent. Kan ook zijn dat het je zo weinig heeft gedaan. En ze zingen bij beurtzangen. Wie heeft het nou vanmorgen een beurt gekregen? Ik zou me morgen willen bellen. Daar wil ik graag mijn vrije dag voor opofferen. Het is wel eens goed hoor, om dat te delen, weet je dat? He, als je nou eens vanmorgen van de Heer een beurt gekregen hebt en je er vol van bent, dan is dat goed om dat met elkaar te delen. En dan vind ik het zo mooi, gemeente. Nou, Zacharias had aangehoord van zijn vrouw en van zijn nichtje, zoveel jonger dan hij waarschijnlijk, en nou krijgt hij toch een beurt. Een beurt van de Heilige Geest. Als derde is er toch van gekomen. Dat ook hij mag gaan zingen. Hoe weet je nou of je geestelijk leven hebt? Nou, dat ware geestelijke leven. Dat heeft onder andere dit kenmerk. Dat je het niet kan laten om de Heere bij ogenblikken te loven. Dat is bijbels. Want er staat in een van de psalmen: gun leven aan mijn ziel. En als je dat leven gekregen hebt, dan ga je loven. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Een van de kenmerken van geestelijk leven, dat is dat je het niet kan nalaten om bij tijden en ogenblikken de Heere groot te maken. Ook al zijn de periodes in je persoonlijk geestelijk leven dat je als een stomme Zacharias over de wereld gaat en dat er geen woord uitkomt. Lijkt wel of je mond op slot zit, ook dat. Ik hoop dat je het vandaag mag ervaren. Misschien leeg de kerk ingekomen vanmorgen, dat je er vanavond voluit mag gaan. Zwijgend ingekomen, dat je er vanavond zingend uit mag gaan. Ik zet boven de preek hoog bezoek. Hoog bezoek. Er staat in vers 68, want hij met een hoofdletter, de Heere, heeft bezocht. Hoog bezoek. Dan gaan we letten op drie dingen. De aard van dat bezoek van de Heere. Het doel van het bezoek. Er staat, hij heeft verlossing teweeg gebracht voor zijn volk. En ten derde de vrucht van dat bezoek. Er staat in vers 74, verlost zijnde, dat wij hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. Dat is de echte dankbaarheid. Dat we hem dienen zouden zonder vrees, in de heiligheid en gerechtigheid al de dagen van ons leven. Hoog bezoek. We letten op de aard van dat bezoek, het doel van dat bezoek en de vrucht van dat bezoek. Nou gemeente, we beginnen bij vers 67. Zacharias zijn vader, de vader van Johannes, die net geboren is, werd vervuld met de Heilige Geest en hij profeteerde zeggende. Zijn hart loopt vol, zo vol dat het komt tot aan de rand en dan gaat het eroverheen. Dan gaat het eroverheen. Zijn hart wordt als een harp. En die wordt getokkeld, die wordt bespeeld. Vanuit de volheid van zijn gemoed, vervuld, helemaal vol, gaat hij spreken, gaat hij zingen. Ik heb al gezegd, 9 maanden is zijn mond op slot. En nu gaat die mond open en dan gaat die mond overvloeien van Gods eer. Lof zij de God van Israël. En deze priester, die wordt profeet, hij gaat profeteren. Dat hart is vervuld van heilbespiegelingen. En weet je wat ik nou het kenmerkende vind, gemeente? Dat als Zacharias zijn mond gaat open doen, dan gaat hij allereerst spreken over de Heere Jezus en niet over zijn eigen kind. Als je deze lofzang goed leest, dan bestaat hij uit 12 versen, vers 68 tot 80. En dan vers 68 tot 75, dat gaat over Christus, de komende Messias. En dan ten tweede, vanaf vers 76, 80, dan gaat het over zijn eigen kind Johannes de Doper. Dus hij is vol van Christus, dat staat voorop. En als tweede zijn eigen kind, dat is opmerkelijk. Dat is trouwens ook een bewijs dat hij vol is van de Heilige Geest. Ik kan wel eens een vraag stellen, ja, maar wat is dat nou, dominee, dat je vol bent van de Heilige Geest? Ik lees wel eens in de Bijbel de vervulling met de Heilige Geest. Ik vraag daar wel eens om, wat is dat nou eigenlijk? Nou, heel simpel. Als je vervuld bent met de Heilige Geest, kijk maar bij Zacharias, dan ben je vol van Christus. Dat is een kenmerk ervan. En dat is bijzonder, want normaal, als er een kindje geboren is, en zeker als die eerste is, en zeker als je vrouw onvruchtbaar is, en zeker als je dan oud bent, uit niet meer kan. En als je dan toch nog een kind krijgt, dan denk je toch, nou die vader is zo trots. Ja, die gaat natuurlijk spreken over zijn eigen, die gaat zingen over zijn eigen kind bij de wieg. Maar Zacharias, die is vol van de Heilige Geest en het kind Johannes ligt in de wieg, maar hij kijkt over die wieg heen. Hij ziet al iets van de kribbe van Jezus. Vol van de Heilige Geest, niet van zijn kind, maar van Gods kind dat komen gaat. Hij ziet achter de morgenster, zijn eigen kind Johannes de Doper, ziet hij als het ware de zon des heils aan de kimmen staan. Hij ziet over de wieg heen al op de kribbe. Hij ziet over de voorloper, Johannes, ziet hij al de vredevorst eraan komen. Hij ziet in zijn eigen kind de profeet van de Allerhoogste, maar hij zingt van de zoon van de Allerhoogste die geboren gaat worden. Hij is vol van Christus. Nog een kenmerk, als je nou vervuld wordt met de Heilige Geest en gemeente, dan je ook vol lof. Vol lof. Er zijn van die mensen, van die kinderen van God, die zitten altijd vol van kritiek. Nou, dan zeg ik op zijn minst, dan ben je ver van je plek. Trouwens, dat sticht niet ook. Dat sticht niet ook. Vol van kritiek. God maakt geen treurwilligen, maar loofbomen. Al die mensen met die sikkeneurige gezichten, dat bouwt niet op. Dat is ook geen teken van volheid van de geest. Geen klaagzangen, maar hij zingt hier zijn lofzang. Luid, met losgemaakte lippen, maakt de Heere groot. Komt, maak God met me groot. En dan nog iets. Als je vol van de Heilige Geest bent, kijk vol van de schrift. Als je deze lofzang van Zacharias goed leest, gemeente, dan zie je dat het vol met oudtestamentische bijbelcitaten is. Als je een GBS-bijbeltje hebt, dan zie je die kleine lettertjes eronder. Allemaal citaten uit psalmen. Dan ben je bijbels bezig. Niet zweverig, maar bijbels. Elk woord in zijn lofzang is een schriftwoord. Natuurlijk heeft Zacharias als priester natuurlijk vaak die psalmen gehoord als hij dienst deed in de tempel. Dan hoorde hij de Levitische koren de psalmen zingen. En er zijn ook heel veel lofpsalmen. Hij kent die psalmen. En nu hij zo vol is door de geest van Christus, dan gaat hij zijn lofzang vertolken met allerlei schriftgedeeltes. Dat kent u misschien ook wel. Als je nou eens vol bent van de Heer, dan grijp je, zeker oudere mensen, dan grijp je vaak terug op een psalm die je vroeger geleerd hebt. Of het nou in je eigen woning is, of het is onderweg naar je werk, maar dan schiet er een psalmvers in je gedachten, en dan zing je dat zomaar. Dan zing je dat zomaar. Om je lof te vertolken. Hangt die lofzang nou in de lucht? Is dat nou zomaar, laten we God gaan loven en prijzen? Nee, die lofzang die heeft een wand. Er staat in vers 68, geloofd zij de Heere. Nou waarom wil je de Heere dan prijzen, Zacharias? Geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij geeft er een reden aan. Hij heeft zijn volk bezocht. God ziet naar zijn volk om, hoewel dat nog eigenlijk moet gebeuren, omdat Jezus nog niet geboren is. De Heer Jezus is nog maar 3 maanden oud in de moederschoot van Maria. Nog niet levensvatbaar. Tussen aanhalingstekens. En toch zingt Zacharias al, hij heeft zijn volk bezocht. In Christus. En gemeente, nou ga ik een link leggen naar de preek van vanmorgen. Weet u nog Jozef op zijn sterfbed? God zal u gewisselijk bezoeken, zei hij. En nou zingt Zacharias hier, God heeft zijn volk bezocht. Richt zijn blik naar, wendt zich, ziet om naar. Er staat in het Latijn een woord wat u allemaal kent. Voor dat woordje bezoeken staat het woord visitare. Daar komt het woord visitatie vandaan. Kerkvisitatie, dat krijg je 1 keer in de zoveel jaar. En daar komt ons woord visite vandaan. Bij iemand op bezoek gaan. God komt bij zijn volk op bezoek. Dat is kerst. En dat is een wonder. Waarom is dat een wonder? Nou, sinds Maleachi was de laatste profeet van het Oude Testament. Sinds Maleachi hadden ze niks meer van God vernomen. Sinds Maleachi was de stem van de profetie afgelopen. En dat heeft 1, 2, 3, 4 eeuwen geduurd totdat we komen bij Lucas 1. Na Maleachi is er geen één profeet meer tot onze troost overgebleven. Het leek wel alsof God zijn volk had vergeten. Zijn volk had verlaten. Links liet liggen. Aan zichzelf had overgelaten. En dan gaat het kerst worden. En dat voelt Zacharias aan. Dan gaat de Heere weer komen. En dan stuurt de Heere niet een van zijn profeten, zijn knechten, maar dan komt hij zelf. God heeft zijn volk bezocht. Hij wendt zich in Christus naar hen toe. God zoekt de mens op. Nou, dat is een geweldig iets. Hoe bezoekt de Heere de mens? De aard van dat bezoek was onze eerste gedachte. Nou gemeente, als je nou in de Bijbel kijkt, in een concordantie, dan zie je dat God op tweeërlei manier kan bezoeken. Hij kan bezoeken in toren en in bittere tegenheen. He, als God komt, dan kan hij komen in oordeel, met de roe. Dat noemen we dan een bezoeking. We hebben vanmorgen gelezen dat de ongerechtigheid der vaderen bezoeken aan de kinderen, het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Dat is een bezoeken in oordeel. Maar nou is het grote wonder dat de Heere bezoekt in genade, in verlossing, in heil, in zegen. Kerst, dat gaat het worden. En Zacharias zingt er al van, dat is hoge bezoek in die heilige nacht aan een zondige mensheid. Kerst, dat betekent de Heere komt zelf op bezoek. En wat is nou de oorzaak daarvan? Waarom doet de Heere dat dan? Als ik dan de lofzang van Zacharias goed lees, gemeente, dan geeft Zacharias ook aan de oorzaak daarvan. Ook het doel trouwens. Het doel is om verlossing teweeg te brengen. Maar weet je wat nou de oorzaak is? Niet omdat wij nou zo aantrekkelijk waren. Niet om nou te zeggen, die lieve mensen daar op deze aarde, die zijn, daar ga ik eens een bezoek aan brengen, want die zitten allemaal op me te wachten. Nee. Er is maar één reden waarom God naar de mensen omziet. En dat is zijn eigen, omdat hij met innerlijke barmhartigheid bewogen was. Dat lezen we ook in deze psalm, in deze lofzang. Vers 78, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Weet je wat daarachter zit? Achter dat bezoek, daar zit Gods hart achter. Gods teerhartigheid, zijn barmhartigheid. Achter dat omzien naar mensen, daar zit zijn ontferming achter. Dat is de oorzaak. Niet omdat wij zo aantrekkelijk waren. Nee, de wereld vol zonde was afstotend. Ik denk weer aan Jozef. Waarom ging Jozef nou zijn broers op? Jozef zoekt zijn grote broers. De organist speelde het vanmorgen. Het gehoor, kinderen. Jozef zoekt zijn grote broers. En alle 10 zijn ze jaloers. Ja. En toch gaat. Hij zegt niet tegen zijn vader. Vader, kunt u geen andere sturen? Want ze haten me. Dat wist hij. En toch ging hij. Dan denk je bij jezelf. Dat wist de Heer Jezus ook. En de Heer Jezus die zegt niet tegen zijn vader, vader wilt u alsjeblieft een engel sturen. Want ik weet dat ze me niet moeten. Ik weet dat ze me niet aannemen. Ik weet dat ze me zullen verstoten en verachten. En toch kwam die. Hoog bezoek. Hij kwam zelf. Omdat hij met barmhartigheid bewogen was. Gemeente, mag ik dat eens toepassen voor ons vanavond? Als je nou onder de preek zit, hè. Dan komt de Heer op bezoek, weet u dat? Hij komt je een bezoek brengen. Dat is de evangelie. En dan geeft hij je geen schouderklopje zo van het zit wel in orde. Als je nou trouw naar de kerk gaat, zit wel in orde. Nee, hij komt op bezoek. Het eerste wat hij doet is dan kloppen op de deur van je hart. Ja, dat doe je toch als je bij iemand op bezoek. Dan bel je aan. Dan bel je aan. En dan wil je binnengelaten worden. En hij komt tot de zijn. Hij komt tot u. Ja, en wat is nou je reactie? Laat naar buiten staan. Ik sta aan de deur en ik klop. Laat naar buiten staan. Wijs hem nou af. Stuur hem nou door. Zeg, volgend jaar, Heer. Volgend jaar. Nee, nu nog niet. Hè, en dan is er kerstavond en dan zit je te galmen. Nu zijt wel komen, Jezus, lieve Heer. Maar je zit te liegen. Je zingt het wel, maar je meent het niet. Hoe zal ik u ontvangen? En dan klopt hij aan de deur van je hart en lijn buiten staan. En jij maar zingen. Dan ben je een hypocriet. Dan ben je een huichelaar. En dan kan de organist zo mooi spelen, hè. Dan kan hij zo mooi spelen. Zie heel mijn hart staat voor u open. Ja, ja. Ja, ja. Hij komt op bezoek en hij klopt. En wat is daarop uw antwoord? Tweede, het doel van het bezoek. Dat is om verlossing teweeg te brengen. Dat is 68. En hij heeft verlossing teweeg gebracht. Hij heeft een hoorn des heils opgericht. Dus zijn bezoek is tot behoud. Niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te behouden door hem. Om verlossing teweeg te brengen. Verlossing van de vijanden, de Romeinen. Maar vooral natuurlijk die geestelijke vijanden op ons toegepast. Ja, die verlossing, gemeente. Dat is het, dat is het wonderlijkste woord in heel de Bijbel, verlossing. Dat heeft nou te maken, dan ga ik het even moeilijk zeggen. Dat heeft te maken nou met een drie-enige God. Die verlossing, die is nou door de Vader in de eeuwigheid uitgedacht. Die is nou door de Zoon in de tijd teweeggebracht. En die wordt nou door de Geest in het hart thuisgebracht. Die verlossing. Dat zondaren worden verlost. En dat gaat nou Zacharias concreet beschrijven met een beeld, met een voorbeeld. En dan spreekt hij over een hoorn der zaligheid. Die wordt opgericht, een hoorn van behoud die voor ons staat, ons opgericht. Het is nu God van Israël, die is een God van zaligheid, van redding, van behoud. En die hoorn die spruit uit het huis van David zijn knecht. Het lijkt wel alsof Zacharias zegt, je moet niet naar mij, naar mijn kind kijken, want wij horen tot het huis van Levi. Wij zijn van Aarons geslacht. Je moet niet naar mijn kind kijken, niet naar mij kijken, ik priester. Maar je moet kijken naar die horen die gaat uitspruiten uit het geslacht, niet van Levi, maar van Juda, uit het koning van David. Daar moet je naar kijken. Hij wijst dus op de Heer Jezus. En gemeente, dan wil ik graag wat gaan vertellen over die hoorn des heils. Wat een prachtig beeld. Ik hoop dat je daarmee naar huis gaat, jeugd. Wat ik daarover ga vertellen. Dat is namelijk een van de vele namen die de Heer Jezus draagt. Hoorn des heils. Dat is beeldspraak. En wat zit daar nou achter die beeldspraak? Een hoorn des heils. Al zou ik nou een dienst moeten leiden in de echo of zo, of een evangelisatiedienst, dan zou ik een koeienhoorn hebben meegenomen op de kans. Zal ik hem laten zien? Je hoorn, dat is een teken van macht. Dat is een teken van redding, van heil, een teken van overvloed. De hoorn is heils. We hebben ervan gezongen in Psalm 132. Daar staat het op terug. Daar verwijst Zacharias naar, Psalm 132. Over die hoorn des heils, ik zal David een hoorn doen uitspruiten. En dat is nou vervuld in Christus. Om zijn volk te redden en zijn vijanden te verpletteren. Die hoorn, een symbool van macht, zei ik, dat is het eerste. Een symbool van macht. Kijk, dat is heel simpel. Een leeuw die heeft een enorme grote muil met hele scherpe tanden. Ja? Ja, en zwijnen die hebben van die slachttanden. En roofvogels die hebben van die klauwen. Maar sterke horens die zijn op de kop van een stier. En als je dan zo'n stier hebt, dan stoot die schuin omhoog met die horens. En dan is die oersterk. Daar komt zo'n stier aanstormen. Ik zie het in mijn gedachten gebeuren. En met zijn kop schuin omhoog. Stoot. Nou maak maar dan dat je wegkomt. Want niets dat kan stand houden voor die horens. De kanttekeningen zeggen dat nou een beeld van die sterke verlosser. Dat is Christus. Die sterke held die verlost van de vijand. Een horen is een beeld van macht. Als ik dat nou eens toepas, gemeente, dan zeg ik vanavond tegen u, we hebben een machtige heiland. Die machtig is om te verlossen. Dat goddelijke kind dat geboren gaat worden, dat is de sterke God. Hij is zo sterk, hè, dat hij sterker is dan de Satan. Hij is gekomen om die kop van de slang te vermorzelen, door die hoorn des heils. Die de macht der hel verslagen heeft. De hoorn des heils. Die de wereld zal overwinnen. Die machtige hoorn. De Heer Jezus. Die de dood van zijn kracht heeft beroofd. En dan staat er in het boek de Openbaring. Ik zag een lam. En dat lam dat had 7 ogen. Dat is een beeld van zijn alziend hij dat hij alles ziet en weet. En dat lam had ook 7 hoornen. Dat is een beeld van zijn almacht. Een hoorn en een lam, zag Johannes in de Openbaring. Een zwak lam dat toch het machtigste is. Het offerlam dat het machtigste is. Ja, de Heere is machtig. We hebben de machtige heiland. Als ik daarover nadenk, gemeente, dan denk ik, ja, er is kracht. Er is kracht, er is macht, er is kracht in het woord van Jezus. Er is levenwekkende kracht in zijn woord. Ze zullen horen de stem van de Zonen Gods en die ze gehoord zullen hebben, die zullen leven. O, er is kracht in het bloed van Jezus. Reinigende kracht, het reinigt van alle zonden. Er is macht en kracht in de naam van Jezus. Ja, als je die naam aanroept, dan word je behouden. Weet je, er is ontdekkende kracht in de geest van Jezus. Daar liggen ze op de Pinksterdag. 3000 verslagen. Er is ondersteunende kracht in de voorbeden van Jezus. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Er is vertroostende kracht in het hart van Jezus. Die horende zelfs is een beeld van macht, van kracht. Er is kracht in de naam van Jezus. Nou, dat is het eerste. Een horen des heils. Machtig. Ik zie daar Paulus briesende als een wild dier op de weg naar Damascus. En dan komt de Heer Jezus. In beeldspraak gesproken. Daar komt die horen des heils. En die stoot hem in ene keer van dat paard of dat ezeltje af waar hij op zit. En daar ligt hij op de grond. Paulus. Zie hoe machtig de Heer is. Al ben je nou zo vijandig en je verzet je met hand en tand. Als die horen des heils in beweging komt. Dan ga je zeggen, Heere, u bent me te sterk geworden. Gij hebt me overmocht. En die kracht van de Heere Jezus, die is nou nooit aan het verminderen. En horen is ook een beeld van duurzaamheid. Wordt nooit. De Heere Jezus wordt zwak. Hij behoudt zijn kracht. Nou, tweede wat ik wou zeggen, dat is dat die horen niet een beeld is van macht en kracht, maar ook een beeld van redding, van behoud. Een horen is heilstaat. Dan ga ik u even meenemen in het Oude Testament naar de tempel, waar Zacharias natuurlijk dagelijks diende in zijn dagorde. Nou, in Israëls tempel, daar stond het allergrootste voorwerp wat je maar kon bedenken. En dat allergrootste voorwerp was het eerste voorwerp wat je tegenkwam. Dat was het brandofferaltaar. Dat was gigantisch groot. De breedte van dat brandofferaltaar, dat was net zo breed als het heilige. Wat een gigantisch groot vierkante bak. Daar kon je niet voorbij zien. Zo breed was het. Nou, daar was de priester Zacharias natuurlijk bekend mee, vaak gezien. En ook wat daar gebeurde op dat brandofferaltaar. Daarop, op dat altaar, lag het hout. En daar middenin dat hout slachtte lam. En daar bovenop, daar rookte het van het offervuur, de rook ging naar de hemel. Altijd brandende vlammen. Maar aan dat koperen altaar, aan dat brandofferaltaar, daar zaten die vier horens. Aan alle vier de kanten. Die horens, dat lijken wel handen. Die open zijn en die naar ons uitgestrekt zijn. Waar zijn die horens nou voor? Nou, die horens waren natuurlijk Psalm 118, daar gaan we dadelijk zingen. Daar spreekt over, bind de offerdieren dan met touwen tot aan de horens van het altaar. He, als die onrustige offerdieren, ze konden niet gelijk allemaal tegelijk geslacht worden, dan werden ze gebonden aan de horens van het altaar. Daar denk ik aan als ik denk aan de Heere Jezus. He, die gebonden werd, ja waarmee? Aan het kruis, aan het hout. Die gebonden werd niet met spijkers, ja dat ook letterlijk, maar uiteindelijk met touwen van liefde aan het altaar. Die vier horens op de vier hoeken van het altaar. Als het ware vier handen die zich uitbreiden naar u en naar mij.
naar alle vier de windstreken wereldwijd. En die vier horens die het als het ware roepen, wend u tot mij, kom tot mij en word behouden. Een hoorn van behoud. Beeld van reddende macht. Dat is de Heer Jezus voor mij ook. In het Oude Testament was dat ook letterlijk zo. Hè? Stel je voor dat iemand een doodslag had gepleegd. En dus een misdrijf had begaan. Dan was hij een kind des doods. Dan was er een familielid, een bloedbreker. Die kon dan de bedrijver van die doodslag, die kon hem ter plekke neersteken. Nou, wat deed dan zo iemand die een misdrijf had gepleegd per ongeluk? Ja, dan moest hij ergens, dan moest hij vluchten. Dan kon hij vluchten naar een vrijstad, maar hij kon ook vluchten naar de horens van het altaar. En dat deed hij zo snel mogelijk, want de bloedwreker zat achter hem aan. Dus hij vlucht om zijn levenswil, zo snel mogelijk, naar de horens van het altaar. En die horens, beste mensen, die waren met bloed besprengd, met het bloed van het offerlam. En zodra die nou die horens aangreep, als dan de bloedbreker achter hem aan zat, dan mocht de bloedbreker hem niet meer te grazen. Veilig, dan was hij beschermd, dan was hij behouden. Er staat in de Bijbel een verhaal over Adonia. Een van de zonen van David. Die greep de macht, althans dat wilde hij doen. Maar ja, Salomo zou koning worden. En hij zag, dat ga ik niet winnen. En toen werd Adonia bang. Hij dacht van, nou zal Salomo me te grazen nemen. En dan vlucht Adonia zo snel mogelijk naar het brandofferaltaar. En dan grijpt hij de horens aan. En dan is hij veilig. Dan kunnen ze hem niet meer, dan mogen ze hem niet meer neersteken. Dan is hij beschermd, veilig en behouden. Dus die horens, dat gaf hoop, houvast, heil, bescherming en zaligheid. Nou, als ik dat nou eens toepas op de Heer Jezus, hè, in de kribbe, het kindje in de kribbe, dat wordt nou midden in de wereld neergezet. Ja, het komt wel eens, die kribbe midden in de wereld. Het kan wel eens zo gebeuren, hè, dat je als dominee op kraambezoek gaat samen met je vrouw, en dan kijk je in de wieg. En als een babytje nou iets ouder wordt, dan zie je die handjes zo bewegen. Als ik nou goed kijk in de kribbe, gemeen, dan zie ik die handen, die handjes van de Heere Jezus, die zie ik nou naar u uitgestrekt. Als het ware horens van zaligheid, van behoud. En ze strekken zich uit naar het noorden, het oosten, het zuiden, het westen. En hij biedt behoud aan strafwaardige zondaars. Wij hebben een altaar, dat is Christus. Het altaar is zijn godheid. En zijn mensheid heeft hij daarop geofferd. En die handen, dat zijn de horens, die handen uitgebreid. Met bloed besprenkeld, doorboorde handen. En ik hoor het Jesaja zeggen, grijp toch zijn sterkte aan. Weet je wat ik doe vanavond? Waar ben u nou mee bezig, dominee? Dat is een goede vraag. Weet je waar ik mee bezig ben? Er staat en hij heeft een hoorn der zaligheid opgericht. Weet je wat preken is? Dacht ik. Dat is in de prediking een hoorn van zaligheid oprichten. Dat is bediening der verzoening. En om het u en jullie nou toe te roepen, grijp zijn sterkte aan. Dat is geloof. Dat is geloof. En dat doe je terwijl je luistert, of je doet het niet. Bediening der verzoening is een hoorn van heil oprichten. De kracht van de verzoening ligt in het bloed dat op de hoornen gesprenkeld is. Zoen. Nou, weet je waar ook staat, gemeente? Er staat dat het voor ons is opgericht. En hij heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht. Dat viel me eigenlijk voor het eerst op. Ons. In mijn gedachten zie ik dat altaar. En die vier horens. En ik zie ontzettend veel handen die zich uitstrekken. Om die horens vast te grijpen. Ik zie de handen van Abraham. Ja, behouden. Ik zie de handen van Lot, ja ook die. Ik zie de handen van Jacob, die worstelaar, die het vasthield en zei: ik laat u niet gaan tenzij dat gij me zegent. Ik zie de handen uitgestrekt van Rahab de hoer, ook die. Ook die. Ik zie de handen uitgestrekt van die tollenaar, die stond achter in de tempel, dat dus vlak bij het brandofferaltaar. En hij strekte zijn handen uit toen hij te riep: o God, wees mij de zondaar genadig. Ik zie die moordenaar aan het kruis, ja hoor, hij strekt zijn handen uit, ja. Hoewel zitten zijn handen vast, maar ze strekken zich tot uit naar die middelste kruiseling om die horen des heils vast te grijpen. En ik zie daar die handen van die bloedvloeiende vrouw, hè, die daar bukt om die horen des heils, de kwasten, de zomen van zijn kleed vast te grijpen. Vrouw, uw geloof heeft u behouden. Dat doe je niet te vergeefs. Wie naar hem grijpt, die grijpt niet mis. Alleen ik mis nog een paar handen. Ik mis uw handen. Ik mis kinderen ook nog een paar kleine handjes. Ik mis jullie kleine handjes. Kan je nou één iets noemen waarom je nou je handen niet uitstrekt naar de Heer Jezus? En nou één argument. Doe dat vanavond nog. David zegt, Psalm 18, daar gaan we ook dadelijk zien. De hoor mijn heil. Die bezittelijke voornaamwoorden, hè, daar draai ik het om. De hoorn van mijn heil. Het lijkt mij vreselijk als je straks, als je niet zijn sterkte aangrijpt. Hoe moet dat dan straks? Dan zal je de Heere straks ontmoeten als een almachtige tegenstander. Dan zal je hem als een vijand ontmoeten. En dan zeg ik je nu al bij voorbaat, als je straks zo'n almachtige tegenstander gaat ontmoeten, dan zal je het zeker van moeten verliezen. En dan ga je zeker van horen. En horen. Ten slotte, dat horen is ook een beeld van overvloed. Samuel die de hoorn vulde, Saul was met een kruik gezalfd. Samuel die de hoorn vulde en David ging zalven. En de priesters werden gezalfd en de profeten werden gezalfd. En dan werd die hoorn helemaal vol gedaan. Hè? En dan werd die hoorn uitgegoot op hun hoofd. En dan ging die zalfolie uit de hoorn, die ging op het hoofd en zo langs de baard. En de kleder zo helemaal doortrokken. Dat is een overvloed. Zoals er volheid van licht is in de zon. En zoals er een volheid van water is in een bron. Zo is er volheid van genade in die horen des heils in Christus. En al zegt er nou iemand vanavond: ik ben zo schuldig. En ik ben zo zondig. Er ligt nog wat. Dan zeg ik, er is een overvloed van genade, voor de grootste der zondaars. Dat raakt in eeuwigheid niet op. En dan zegt hij nu: ik ben zo zwak. Dan zeg je: er is in hem een volheid en een overvloed van kracht. Zodat je toch kan zeggen: ik vermag alle dingen in hem die me kracht geeft. En als er nou iemand is die zegt: ja, maar ik voel me zo dom in geestelijke dingen. En dan zeg ik: er is in hem een overvloed van wijsheid. Van wijsheid. En die wijsheid die ligt niet opgestald ergens in de hemel, maar die mag worden uitgestald. Uitgedeeld. Zegt er iemand: ja dominee, ik voel me zo onrustig. En dan zeg ik: ja, maar die hoorn die is vol hoor. Overvloedig. Er is een volheid van vrede in Christus. En straks, reisgenoten, pelgrims op reis naar het hemels vaderland, straks een volle hoorn van heerlijkheid. Ten slotte de vrucht. Nog 1 minuut. De vrucht is dat wij verlost zijn uit de handen van onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrezen. Verlossing door de hoorn. De bedoeling daarvan is dat we nou hem zouden dienen zonder vrezen. Het ziende met onze gaven en talenten zonder vrees van veroordeling. Nou, dat is nou echte dankbaarheid. Dat is nou echte nabetrachting. Dat je nou morgen, echte dankbaarheid, dat kan zich het beste heel concreet vertalen in kinderlijke gehoorzaamheid. Mensen zeggen wel eens, ja dominee, ik ga aan uit gehoorzaamheid aan die tafel. Ja, wat bedoel je daar nou eigenlijk mee? Ik ga aan uit gehoorzaamheid. Dan zeg ik tegen u, om gehoorzaam te zijn, moet je wel een kind zijn. Een kind van God zijn. Kinderen zijn gehoorzaam, vijanden niet. Bovendien zeg ik dan, je kan wel aangaan uit gehoorzaamheid, maar die gehoorzaamheid moet morgen blijven. In het dienen van hem zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid. Dat is niet alleen maar een uurtje gehoorzaam zijn, maar ook morgen. En weet je wat nou een kenmerk is van het ware leven? Dat je niet in sommige geboden de Heer gehoorzaam, maar dat je nou een lust en een liefde hebt om de Heer in alle geboden gehoorzaam te zijn. Niet dat dat lukt, maar dat is wel je verlangen. Zelfs in de meest kleine pietluttige dingen die de Heer in zijn woord van je vraagt, dan zeggen ja en toch. Dat is nou mijn kinderlijke begeerte om de Heer gehoorzaam te zijn. Snapt u? Of om het zo te zeggen, zoals het hier staat, om nou hem te dienen zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid. Dan krijg je afschuw van alles waar de Heer verdriet mee doet. Dat noemen we zonde. He, en dan wil je toegewijd aan zijn eer leven. Apart gezet. Anders dan de rest. Als een volk dat juist daardoor door u apart is gezet om hem te dienen in kinderlijke gehoorzaamheid. Nu zonder vrees en straks kinderen van God in ons midden. Straks mogen we hem eeuwig dienen zonder zonde. We hebben vanmorgen stilgestaan bij de laatste woorden van Jozef. Weet u wat de laatste woorden waren van Matthew Henry? Die je Bijbel verklaarder, weet u? Matthew Henry zegt dit. Ik heb het opgeschreven. Een leven in dienst van God en zijn gemeenschap besteed is het meest troostvolle en vermakelijke leven dat iemand in deze wereld kan leiden. Dat is nou hem dienen zonder vrezen. Hij zegt, aan het eind van zijn leven zegt dus Matthew Henry, een leven in dienst van God besteed, dat is het meest troostvolle leven dat je hier op aarde kan leiden. En weet je wat ik nou wel eens hoop, gemeente? Nou hoop ik, nou ben ik pas begonnen in uw midden. Nou hoop ik dat er hier een jongen zit of een meisje die zegt, ja dominee, dat wil ik ten diepste. Dat zit nou diep in mijn hart, om de Heere te dienen. Misschien wel in het ambt, jongen. In het ambt van predikant. Dat kan worden terwijl je luistert. Misschien wel als zendingsarbeidster, meisje. Of hoe dan ook. He, maar dat er een begeerte mag zijn om voor de Heere nou een oprechtheid te leven. Zou dat mooi zijn. Al zou dat nou van lieveling openbaar komen. Dat de Heere je apart gezet hebben om hem nou op een bijzondere manier in zijn dienst en koninkrijk te mogen dienen. Misschien zit er wel een. Zou best kunnen, die er moeite mee hebt. En die dat voor de Heere neerlegt. Heere, nou zou ik eigenlijk niet weten welke baan ik moet kiezen. Ik zou eigenlijk maar één ding willen. Dat is vruchtbaar zijn in dienst en koninkrijk. Hem dienen zonder vrezen. We hebben vanavond stilgestaan bij de lofzang van Zacharias. Er was eens een juffrouw in de klas. Die vroeg aan de kinderen, zeg kinderen, hoe kan je nou de lofzang van Zacharias goed zingen? Was er een meisje dat zei, om nou Zacharias lofzang goed te zingen, is het nodig dat we hebben een Zacharias hart. En dat geven God, u en mij. Amen.